Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio. Update.
Nu de begroting voor de aankomende jaren wordt vastgesteld, luiden veel gemeenten de noodklok. Vanaf 2026 wordt er flink gekort op het gemeentefonds waar Den Haag alle gemeenten mee ondersteunt. 2026 wordt ook wel het grafijnjaar genoemd. En dat gaat pijn doen, waarschuwen veel gemeenten. Volgens onderzoek zal het zo'n 280 van de in totaal 342 gemeenten in Nederland niet lukken om de begroting in 2026 en 2027 rond te krijgen. Er dreigt dus een onbalans tussen de taken en de middelen. Dat klinkt zorgelijk en de grote vraag is dus, is het ravijnjaar een zorg of een zegen? Nou, hier gaan we verder over praten en dat doen we met Wim Hoekstra, partner en consultant bij Carant.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Wim, van harte welkom.
Dag Martine.
Fijn dat je er bent. Ja, een grote vraag misschien ook wel. Het ravijnjaar, een zorg of een zegen? Daar gaan we vandaag over praten. Jij bent inmiddels ook al een tijdje werkzaam bij Carant. Wat zou je omschrijven? Wat is jullie missie als bedrijf?
Onze missie is om de publieke zaak te dienen. En dat doen we dan weliswaar vanuit de marktsector. Maar uiteindelijk zorgen dat de lokale overheid, dus de uitvoerende laag van de overheid, een nog betere dienstverlening kan leveren dan ze op dit moment doen.
Ja, jij bent partner en consultant bij Carant. Wat maakt jouw werk zo interessant?
Zingeving, ik denk dat dat het woord is. Ik heb in het verleden ook wel eens gewerkt voor de financiële sector.
Ja.
En ik merkte dat het zoeken naar maatschappelijke relevantie van dat werk iets langer duurde dan als ik het nu moet uitleggen.
Ja.
Dus de publieke zaak dienen, dat is iets wat mij ligt.
Ja. Dat vind je mooi om daar aan bij te kunnen dragen.
Absoluut.
Ja. Nou, we stellen hier dan ook best wel een grote vraag. Het ravijnjaar 2026. Een zorg of een zegen? Moeten we ons enorm gaan zorgen maken? Of zeg je nou, er liggen ook wel wat mogelijkheden?
Ja, je geeft met deze vraagstelling eigenlijk ook al een beetje het antwoord. Het is ook een beetje tweeslachtig. Ja, we moeten ons zorgen maken. De lokale overheid is de uitvoerende laag van de overheid. En dat raakt ons allemaal, iedere burger. Mm-hmm. En zeker dat deel van de burgers wat ook nog gebruik moet maken van sociaal domeinvoorzieningen van de lokale overheid.
Yeah.
Dus als daar taken en middelen niet meer in balans zijn, ja, dan is dat wel een hele nare zaak. Tegelijkertijd zie ik daar ook weer de kansen in. En dus één keer in de zoveel tijd het matras wat opschudden. Ook al is dat in dit geval dan vanwege een bezuinigingsoperatie. Kan op de lange termijn ook zorgen dat die lokale overheid beter gaat functioneren.
Ja, de term alleen al, het ravijnjaar, zeg maar, vind ik al wel heftig klinken, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, jeetje, wat staat ons te wachten? Als we even inzoomen op het ravijnjaar, waarom heet het zo? Wat houdt het echt precies in?
Ja, ze hadden het in plaats van een ravijn het ook een perfecte storm kunnen noemen. The perfect storm. Er komen eigenlijk een aantal zaken bij elkaar. Een aantal beslissingen uit het verleden komen samen in het jaar 2026 en verder. Uh-huh. Die allemaal negatief uitpakken voor een groot deel van de gemeente. Financieel negatief uitpakken. Ergens in 2015 heeft minister Plasterk ooit een keer rondgebazuind dat een ideale omvang van de gemeente 100.000 inwoners zou moeten zijn.
Ja. Yeah.
Ik denk in de praktijk dat de Nederlandse gemeentes gemiddeld 40.000 inwoners zijn. En vanuit dat standpunt is er een soort bezuiniging op termijn ingeboekt die eigenlijk zijn max bereikt, of eigenlijk zijn dieptepunt in dit geval, in het jaar 2026.
Okay.
Terwijl die schaalvergroting nooit heeft plaatsgevonden en je ook nog eens twijfels kan hebben of schaalvergroting überhaupt geld oplevert. Ja. Efficiëntiewinsten. Ik bedoel, er zijn ook genoeg voorbeelden te noemen dat dat uiteindelijk geen cent heeft opgeleverd. Dat komt samen met allerlei kortingen op jeugdzorg, dus op aspecten van het sociaal domein. Een andere systematiek van de verdeelsleutel gemeentefonds, waardoor kleinere gemeentes in het algemeen wat de dupe zijn, grotere gemeenten wat meer geld krijgen. Die optelsom, en er zijn nog wel een paar incidentele inkomstenbronnen van gemeentes die wegvallen vanuit het verleden. Ja, die optelsom maakt dat er wel een financieel gat is. En ja, als je een gat groot genoeg maakt, dan noemen we hem een ravijn. Dat is de situatie waarin we nu zitten.
Ja, ja, die komt er dus wel aan. Belangrijk dus om hier wel echt aandacht aan te besteden. Dat is waarom we natuurlijk hier ook vandaag over praten. Wat is belangrijk? Hoe kun je hier naar kijken? En hoe kun je ervoor zorgen dat je het misschien eigenlijk ook wel meer als een kans gaat zien? Waar kun je beginnen?
Ja, ik adviseer iedere gemeente om toch eens fundamenteel na te gaan denken over de manier waarop je aan kostenreductie kan doen. In een geval van paniek of in een geval van extreem pragmatisme heeft een organisatie wel eens de neiging om gewoon te gaan hakken in de kosten. Snijden in de kosten. Soms zelfs met een kaasschaaf. Dus dat er over de hele organisatie, over alle begrotingsposten een paar procenten vanaf gaan. Dat leidt in het algemeen op de middellange termijn en lange termijn tot schade aan de organisatie.
Ja.
Kan op korte termijn, kan het vanzelfsprekend gewoon direct baat opleveren. Dus ik snap die impuls. Er is ook een andere manier mogelijk en die is een veel strategischer manier. En dat is toch nog eens kritisch kijken naar welke taken doe je. Doe je die alleen of zou je die ook of kunnen afbouwen of in samenwerking met andere partijen kunnen gaan doen. Dus publieke samenwerking of andere sourcingskeuzes. Dat je wellicht ook iets aan marktpartijen gaat overlaten. Een fundamentele aanpak kan ook zijn gewoon de begroting weer eens systematisch zero-based, wordt het ook wel eens genoemd, weer eens op te gaan bouwen en niet voor te beduren op de cijfers van de afgelopen jaren. Bij die strategische keuzes hoort ook vaak een vorm van portfolio management. Wij noemen het ook wel stoppen met stapelen. Dus dat was goed kijken naar die projecten die je het afgelopen jaren niet hebt afgerond. Of die dan wel zo belangrijk waren om door te zetten.
Ja.
Durf te stoppen. Kill your darlings. Hè? Dat zijn wel kreten die daar nog wel eens aan koppelen. Dat zijn toch de wat meer strategischer manieren om aan te kijken tegen zo'n uitdaging, zo'n financiële uitdaging, dan het op korte termijn hakken in de kosten.
Ja, niet meteen rigoureus. Eerst eventjes goed inventariseren en kijken, hey, wat gebeurt er nou echt precies? Ja. En waar kunnen we nou echt aan de knoppen gaan draaien? Of misschien niet. Stoppen met stapelen. Vind ik een mooi onderwerp. Juist dus ook wel, eerst misschien ook wel goed de inventarisatie ook wel creëren. Hè? Dat je een goed overzicht hebt van wat doen we nou echt precies? En is dat ook allemaal wel nuttig en effectief?
Ja, misschien wel beginnen met die laatste opmerking. Is het wel nuttig of effectief? Uh-huh. Portfolio management. We begint met het formuleren van je strategische doelen. Om vervolgens iedere inspanning die je overweegt te gaan maken, steeds te toetsen aan die strategische doelen. Het zijn altijd keuzedilemma's. Waar zet je de schaarse middelen op in? En de kunst van portfolio management is dat je bij iedere claim steeds probeert vast te stellen in welke mate ondersteunt dit onze strategische doelen.
Ja.
En ik denk dat, en dat geldt niet alleen voor de overheid, maar dat geldt denk ik voor heel veel organisaties, is dat bottom-up allerlei initiatieven worden genomen. Dat er een hele hoop energie, schaarse energie, verloren gaat, weglekt aan initiatieven waarvan je achteraf misschien kan vaststellen van ja, die ondersteunen onze strategische doelen onvoldoende.
Ja.
Dat soort processen implementeren en dat er een besluitvorming plaatsvindt die echt zuinig omgaan met je schaarse middelen tot gevolg gaat hebben. Ja, dat gun ik iedere organisatie.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, daar hebben we ook binnen onze eigen organisatie wat moeite mee. Want ook daar hebben we nog de neiging veel dingen op te starten. En aan het eind van het jaar te constateren dat misschien maar de helft daadwerkelijk in actie is omgezet. Dat is dus ook wij hebben de opdracht te stoppen met stapelen.
Ja.
Alleen dat is nu wel heel manifest in de lokale overheid.
Ja, dus eigenlijk niet te grote ambities zou creëren. Hou het wat reëler misschien ook wel.
Ja, reëler. Dus durf te dromen. Stel hele mooie visie en missiedocumenten op. Allemaal top. Maar wees wel heel reëel wat het verandervermogen van je organisatie is. Wat kan je aan? En wat we nog wel eens zien in de praktijk, is dat in het oude jaar wordt een deel van de projecten gerealiseerd, een deel niet. Die schuiven we door naar het nieuwe jaar. De politiek heeft nog wat nieuwe wensen. Vanuit alle vakdomeinen komen nog wat nieuwe wensen. En dat stapelt in die begroting maar op. En ten opzichte van die gestapelde begroting kan ik me voorstellen dat het financiële gat dan groot is met de middelen die je beschikbaar hebt.
Ja.
En dan zeggen wij dus ook stoppen met stapelen, haal die lucht uit die begroting.
Ja.
En wellicht kom je dan tot de conclusie dat het ravijn wat minder breed en diep is dan we nu op dit moment denken.
Ja, minder grote ambities. En dan ook kijken, hé, maar wat halen we dan wel? En dan kun je dus eigenlijk ook misschien ook wel meer blij zijn. Hé, 1 of 2 hebben we al wel gered in ieder geval.
Ja, we hebben wel eens wat reviews gekregen van mensen in de gemeentelijke wereld waar portfolio management goed is doorgevoerd. En die zeggen, het is ook wel eens heerlijk om een rapportcijfer 8 te scoren op een project dan allemaal 6'jes.
Ik wou net zeggen.
Dus dat is absoluut een hele belangrijke bijvangst.
Dat is het.
Dat het wel heel veel energie geeft.
Ja, als je het wel een keer ook redt, zeg
correct.
Maar.
Correct, ja, absoluut.
Ja, dus daar dus ook weer misschien soms die ambitie een beetje naar beneden schuiven, kan heel positief ook weer werken.
Ja, lucht uit de begroting, lucht uit de ambitie. Inderdaad, realistisch begroten, een realistische ambitie. Dat is toch wel een hele belangrijke. En zelf denken wij in de praktijk dat daar volledig op focussen wellicht niet het gat volledig dicht.
Mm-hmm.
En dan zeggen we van, het is natuurlijk altijd goed om nog eens kritisch te kijken naar de kosten die je maakt. Het is natuurlijk altijd goed om eens met de hark door al die vaste lasten heen te gaan.
Ja.
Dus het is een beetje een mix van kies voor die pragmatische route, maar kies zeker ook voor die strategische route.
Ja, en eigenlijk.
En.
Daar
correct.
Komt het op neer.
Yes.
Lean proces, matig werken en verbeteren. Hoe kun je dat op een slimme manier doen? Welke tip zou je daarin mee willen geven?
Ja, we noemen dat ook wel eens procesmanagement 3.0. We hebben in Nederland, ik denk zo'n 15 jaar geleden, heel veel lean trajecten in de landen gezien. Heel veel mensen zijn gecertificeerd. Green belts, yellow belts, black belts. De laatste paar jaren leek dat wat qua hype wat te dimmen.
Ja.
Maar we zien nu dat er, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de arbeidsmarkt heel erg krap is. Dit ravijnjaar geeft er nog eens een financiële drijfveer aan. Is dat efficiëntie, productiviteitsverbetering, efficiëntie winstboeken, dat toch wel weer een revival kent.
Ja.
En dan is het goed om toch ook proberen daar weer wat verspilling, die er toch zeker in heel veel administratieve processen langzaam inslijt, om die eruit te halen. Ik noem het zelf een beetje 3.0. Omdat in het verleden werd het nog wel heel vaak gefocust op alleen maar processtapjes wat efficiënter maken. En werd er ietsje minder naar de technologie gekeken.
Ja.
En ik denk dat de technologische mogelijkheden van vandaag zo exponentieel zijn, snel zijn toegenomen, dat dat ook direct enorm kan helpen om allerlei administratieve slagen die nu misschien nog handmatig gebeuren, om die ook gewoon weg te automatiseren.
Kun je een voorbeeld geven van wat er nu in één keer echt heel goed mogelijk is? Waar heel veel misschien niet over nadenken.
Ik denk dat een groot deel van Nederland al wel eens wat ervaring heeft opgedaan met kunstmatige intelligentie, met AI. Met tools als ChatGPT of de Microsoft variant, Copilot daarop. Heel veel administratieve processen, daar zit ook vaak contentcreatie bij. Gewoon teksten. Gemeenten bij uitstek beschikken over een enorme database vol met documenten. Van beschikkingen op bezwaarschriften, uitspraken op vergunningsaanvragen. De analyse van al die documenten met AI-tooling en dat weer omzetten in versnelde conceptvoorstellen voor nieuwe aanvragen, dat kan zo'n versnelling geven in de administratieve processen vandaag al.
Ja.
Zonder dat daar enorme investeringen tegenover staan. Dat het eigenlijk wonderlijk is dat dat nog niet genoeg gebeurt eigenlijk op dit moment, want we zien er nog te weinig.
Ja, is dat zo? Merk je dat zelf ook? Dat mensen eigenlijk zelf ook nog niet, of organisaties nog niet voldoende bewust zijn wat er allemaal al mogelijk is?
Ik denk dat Nederland dat Nederland en misschien wel de EU laten we zeggen allemaal wet en regelgeving niet ziet als een enabler van mogelijkheden, maar heel erg als een disabler van mogelijkheden.
Ja.
Als je kijkt naar een land als de Verenigde Staten, waar heel weinig wet en regelgeving is op het gebied van privacy, security, ethiek, transparantie, allemaal van dat soort onderwerpen. Daar is op dit moment de adoptie van AI al gegroeid naar zo'n 45% van de organisaties, waar het in de Europese Unie en in Nederland zo'n beetje op 10-15% van de organisaties zit. En ik denk dat dat vooral komt door de manier waarop wij die wet en regelgeving duiden.
Ja.
Zien we dat als een disabler, dat er een hele hoop zaken niet mogen, ja, dan is dat een rem op innovatie. Zie je het als een constraint, als een soort requirement waaraan nieuwe oplossingen moeten voldoen, dan kan het ook een enorme sweeper geven aan de innovatie. Ja. En ik denk dat Nederland nog iets te weinig in die enabler gedachte zit.
Stukje mindset, cultuur eigenlijk, switch hierin maken, is dus ook wel een heel belangrijk iets.
Absoluut, absoluut. Het raakt natuurlijk het onderwerp innoveren en experimenteren.
Ja.
En de Nederlandse overheid, misschien überhaupt overheden, en innoveren en experimenteren, dat zijn geen natuurlijke bondgenoten. Dus je hebt iets meer risk appetite nodig in de organisatie. En misschien ook wat wij wel eens noemen wat casino geld. Dus geld waarbij het risico loopt dat je wat kwijtraakt.
Ja.
Puur omwille van het leereffect, zou ik dan bijna zeggen. Dat zien we nog te weinig. En ik denk dat de snelheid waarin de technologische ontwikkelingen zich op dit moment voordoen, wel rechtvaardigt dat ook Nederlandse overheden bewuster moeten omgaan met die randvoorwaarden voor innovatie en experimenteren.
Ja, een stukje trial and error wat dat betreft. Kleine stapjes uitproberen. Die ruimte daarvoor creëren is dus heel erg belangrijk.
Dat is heel belangrijk. En ook accepteren wanneer het even niets oplevert. Hè. Dan is het altijd nog het leereffect.
Ja.
Dat is toch wel waar de uitdaging, denk ik, waar heel veel administratieve organisaties en overheidsorganisaties voor staan.
Ja, mooie tip om ook goed over na te denken wat dat betreft. Ik zie hier ook nog staan, bezuinigen met ICT in plaats van op ICT.
Ja, dat is het aloude adagium in de ICT-sector. En natuurlijk ook wel een beetje preken voor eigen parochie. Omdat wij als bedrijf natuurlijk ook de voorstander zijn van de informatisering en de automatisering, zoals wij dat dan noemen. Wanneer je IT ziet als, ik zou bijna zeggen, een setje met verouderde applicaties in de lucht houden en een werkplekconcept eromheen, kan ik mij voorstellen dat organisaties de neiging hebben van, kunnen we daar ook uit die begroting niet wat lucht snijden?
Ja.
En wat besparen, wat bezuinigen. IT inzetten, waar we het zojuist over hadden, dus echt mogelijkheden om proberen de werkprocessen te verbeteren voor innovatie. Ja, dan moet je zeggen, joh, geef daar nou juist gas op. En dat noem ik dan maar even bezuinigen met ICT. In plaats van het over de hele linie verschralen, inclusief de ICT-tak.
Ja, ja. En ook als je gewoon kijkt naar wat het je op kan leveren qua effectiviteit, maar ook qua winst. Er kunnen enorme voordelen ook wel echt aan zitten.
Ja, daar zijn wij van overtuigd. Dat raakt alleen wel één belangrijke competentie. En dat je als organisatie wel baten moet kunnen oogsten.
Ja.
En dat is, ik weet niet of dat nou voorbehouden is aan uitsluitend de overheid. Misschien is dat dan wel breder een manco. Maar met inzet van ICT een besparing realiseren. Dat is sneller gedaan dan het oogsten van die besparing. Dus de business case vooraf, daar zijn we wel goed in ons land. Achteraf dus afrekenen en kijken of je daadwerkelijk ook die besparing hebt gerealiseerd. Dan zie je toch dat er wel heel veel energie weglekt van die besparingen naar, ja, ik noem het zelf altijd maar dan, niet expliciet geprioriteerde doeleinden. Dus het oogsten van een business case, dat is een competentie op zich.
Ja.
En het zou wel fijn zijn als die gelijke ontwikkeltempo ondergaat als het experimenteren en innoveren zelf.
Ja, ja. Mooie boodschap. Goed iets om ook over na te denken. Uit onderzoek is ook wel gebleken dat er ook wel echt, nou ja, vier strategieën zijn om echt ook wel dat bezuinigen goed in kaart te brengen. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, het verschillende strategieën. Ik verdeel ze toch wel even onder de pragmatische strategieën.
Ja.
Aan de ene zijde. En aan de andere kant de strategische strategieën. Korte termijn snijden. Dat is een pragmatische efficiëntie verbeteringen doorvoeren. Dat noem ik ook. Dat is een tweede strategie. Noem ik ook een pragmatische route. Aan de strategische kant, daar zit meer realistisch begroten. Dus dat betekent waar we net al even over hadden met portfolio management. Lucht uit de begroting halen. Stoppen met stapelen.
Ja.
Of een nog principiëler. Maar dan heb je het echt over een transitie naar een ander businessmodel. Klinkt een beetje raar voor een overheid. Maar dat is een veel fundamentelere discussie over waar staan wij voor op aarde? Welke taken doen we wel? En als we de taken wel gaan doen, doen we dat dan zelf? Of doen we dat in een publieke samenwerking? Of laten we dat aan de markt over? Dus dan is het echt wel een soort modeltransformatie.
Ja. Ja.
Nou, en ik denk dat het mooi zou zijn als een gemeente over die vier verschillende strategieën op al die strategieën wat stappen zetten. Het is fijn om op korte termijn al wat bezuinigingen te kunnen tonen door met de harken erheen te gaan, de pragmatische route. Het is heel gezond voor de organisatie om ook op die strategische manier, op een andere manier te kijken naar het takenpakket en naar de manier waarop je begroot.
Ja, helder. Eigenlijk is het ook wel de boodschap meteen ook wel dat ravijnjaar kan wat dat betreft dus wel misschien minder heftig zijn dan het nu lijkt. Kunnen we die conclusie trekken of zeg je nou nee, dan heb je ook nog wel echt even wat te doen?
Ik neig wel naar die conclusie. Het zou denk ik heel mooi zijn als het Rijk, en dan kijk ik tot nu natuurlijk naar het kabinet en de Tweede Kamer, toch wat meer geld beschikbaar zouden stellen aan deze belangrijke uitvoerende laag van de overheid.
Uh-huh.
Zeker omdat we zien dat op alle fronten de vraag naar diensten vanuit burgers en bedrijven van die lokale overheid alleen maar toeneemt. Een sociaal domein. Misschien met stip op nummer 1, maar het geldt ook over de duurzaamheid. Het geldt ook over de woonopgaven die we met elkaar hebben. Ja. Dus ik zou het een hele terechte vinden om wat geld te verschuiven. En misschien zelfs wel te verschuiven van rijksniveau naar lokaal overheidsniveau. Dus dat is dus absoluut een oproep aan de politiek. En daar ben ik niet echt heel erg optimistisch over. Want de politiek heeft met het coalitieakkoord ook besloten om weer wat geld te gaan bezuinigen op preventie in de zorg. En dat betekent voor de lokale overheid direct merkbaar dat daar de wrange vruchten van geplukt gaan worden.
Uh-huh.
Dus dat ziet er allemaal niet zo hoopvol uit. Vorige week heeft er volgens mij in de krant nog gestaan dat gemeenten zich hebben teruggetrokken uit het zorgakkoord met het Rijk. Puur uit protest tegen deze bezuinigingsopgave. Maar nogmaals, aan de andere kant, voor gemeenten staan hierdoor ook weer op een kruispunt.
Ja.
En die hebben ook de mogelijkheid om de juiste afslag te kiezen.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel bekend. Gemeenten zouden een miljard tekort komen. Wel 40 miljard reserves, waarvan 10 miljard vrij te besteden.
Ja, de gemeenten zijn natuurlijk onderhevig aan allerlei spelregels om, duurzaam hun vervanging ook te kunnen financieren. Dus een groot deel van die reserves, daar kunnen ze niet zomaar vrij over beschikken.
Uh-huh.
Maar het is ook een feit dat het collectief van gemeenten zo'n 10 miljard aan vrije reserves hebben. Waar ze dus, die zijn redelijk egaal verspreid over de gemeente.
Ja.
Ik snap wel dat het aanwenden van die spaarpot, dat je dat vooral niet conceptief moet doen. Dus wat dat betreft verschilt het misschien niet zo heel erg met het huishoudboekje van een burger. Maar als je als gemeente wel voor die mix kiest en strategisch bezuinigen en die pragmatische route, dus dat je ook op de lange termijn verbeteringen doorvoert, lijkt het mij een te verdedigen route om dan tijdelijke gaten in de begroting te vullen vanuit deze vrij besteedbare reserve.
Ja, ja. Zou je advies dan eigenlijk ook wel zijn dat het gesprek echt moet gaan over balans tussen taken en middelen van gemeenten, zeg maar? Dat eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen ook meteen is om naar te kijken?
Ja, ik denk dat dat uiteindelijk wel het principiële vraagstuk is.
Ja.
We hebben in het Nederlandse staatsbestel, het Huis van Thorbecke, zoals het wel eens genoemd wordt, 3 zelfstandige bestuurslagen. Een gemeente is een zelfstandige bestuurslaag, maar heeft tegelijkertijd niet alle wapens in handen om met vrijheid te beslissen over waar ze het geld aan besteden. Of het Huis van Thorbecke verbouwen en gewoon zorgen dat het 1 overheid wordt en dat die autonomie weggaat. Of als die autonomie moet blijven, het Huis van Thorbecke blijft zoals het nu is, zorgen dat de gemeenten meer beleidsvrijheid krijgen. En daarmee dus ook een vrijheid om te kiezen voor welke taken ze aan de lat staan.
Ja, ja. En dan is het stukje dat automatiseren dan, die daarna dan ook nog bij komt, zeg maar, kan dan weer heel erg effectief ook weer gaan werken.
Ongeacht wat het takenpakket is.
Ja.
Ik denk anno 2024, bijna 2025, met de krimpende beroepsbevolking, de schaarste die overal is, ondenkbaar dat gemeenten dat hun dienstverlening kunnen blijven uitvoeren zonder een slim gebruik van IT en techniek.
Ja, het ravijnjaar staat al wel snel voor de deur natuurlijk. Dus dit zijn allemaal wel dingen waar je mee aan de bak hebt te gaan als organisatie. We hebben al heel veel met elkaar besproken. Wat zou je tot slot toch nog mee willen geven aan onze luisteraars en kijkers?
Nou, in ieder geval een beetje medelijden te hebben met de lokale overheid. Want ze staan voor een hele zware opgave. Maar ik zou de Nederlandse bestuurders, ik zou bijna zeggen zowel op rijksniveau als op lokaal niveau, toch vooral ook vragen van, dring erop aan bij de organisatie om toch vooral ook op die strategische manier te gaan kijken naar deze bezuinigingsopgave die er ligt. En verval niet in een fout die in het verleden vaker gemaakt is, ja, door rücksichtloos te gaan snijden. Dus ik wens ze daar heel veel wijsheid mee.
En heb niet te grote ambities misschien ook wel.
Wees reëel.
Ja, ja. Mooie tips. Wim, ik wil je enorm bedanken.
Jij ook bedankt, Martine.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.